En wij beginnen met de studie bij, van de Romeinenbrief. En we gaan verder in Romeinen 9. En ik zeg we gaan verder omdat we hebben het al twee keer over Romeinen 9 gehad. Dus deze keer gaan we dat toch echt wel afronden. En dan volgende keer verder in Romeinen 10. Romeinen 9, 10 en 11. Ik roep het in herinnering, dat zijn die hoofdstukken waarin Paulus ingaat op de vraag, ja, hoe zit het dan met Israël? Als redding naar de natiën is gegaan, om het met de woorden uit Handelingen 28 te zeggen, hoe zit dat dan met Israël? En God had toch beloften gedaan aan Israël? Zijn die beloften dan geannuleerd? Hè? Zijn die uitgevallen? Ja, daar gaat Paulus dus in deze hoofdstukken op in. En ook een belangrijk thema van de Romeinenbrief is de rechtvaardigheid van God. Gods rechtvaardigheid is dat hij recht doet aan zijn woord. En ja, als dat zo is, dan zou dat dus ook al, dat die situatie met Israël, dat Israël terzijde is gesteld en dat dat God nu een volk uit de natie roept, dat zou dus ook in overeenstemming moeten zijn met de schriften, met de Hebreeuwse schriften, met wat wij het Oude Testament noemen. En dat is ook iets dat Paulus in deze hoofdstukken bevestigt, laat zien. En hij voert daar allerlei citaten voor op uit de Hebreeuwse Bijbel. Dus dat gaan we vanzelf zien, dat hebben we natuurlijk al gezien de afgelopen keren. En dat zullen we nu ook weer zien. En ja, dat is echt geweldig hoe Paulus dat laat zien naar allerlei schriftplaatsen uit Hosea, uit Jesaja. En nou, daar komen we dan vanzelf al op. Wat ik eerst wil doen is de versen van de vorige keer lezen om weer even in het verband en wellicht in de stemming te komen. Romeinen 9, vanaf vers 9 hebben we vorige keer besproken. Daar staat, want het woord van de belofte is dit. In deze tijd zal ik komen en er zal voor Sara een zoon zijn. Maar dit niet alleen, ook Rebecca, vanuit één bed hebbende, en onze vader Isaac. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en nog iets goeds of slechts hadden verricht, opdat het zou blijven naar het uitverkiezend voornemen van God, niet uit werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gesproken, de grotere zal slaaf zijn voor de mindere. Zoals er geschreven staat, Jacob heb ik lief, maar Esau haat ik. En dat betekent, dat heb ik vorige keer uitgelegd, laten zien ook, Jacob heb ik lief en die heb ik voorrechten gegeven, dus op de eerste plaats gezet en Esau kwam op een tweede plaats. Wat zullen wij dan uitspreken? Er is toch geen onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ook maar ontferm en ik zal medelijden hebben met wie ik ook maar medelijden heb. Het is dus niet van degene die wil, nog van degene die rent, maar van God die zich ontfermt. Want de schrift zegt tot Farao, hiertoe wek ik jou op, zodat ik in jou mijn vermogen zal betonen en zodat mijn naam op de gehele aarde verkondigd zal worden. Dus, hij ontfermt zich over wie hij wil, maar hij verhardt ook wie hij wil. Jij zal dan tot mij zeggen, waarom verwijt hij dan nog? Want wie heeft zijn raadsbesluit weerstaan? O mens, zeer zeker, wie ben jij dat jij de God tegenspreekt? Het gemodelleerde of het geboetseerde zal toch niet zeggen tot degene die modelleert of boetseert, waarom maak jij mij zo? Of heeft de pottenbakker van het leem niet het recht om uit hetzelfde kneedsel het ene voorwerp te maken tot eer, het andere echter zonder eer? Tot zover de vorige keer besproken. En deze versen, ik weet niet of ik dat nog moet toelichten nadat we het gelezen hebben. Deze versen spreken van de, ja, hoe zeg je dat? De soevereiniteit van God. Hè? Hij is God. Hij heeft een plan, een raadsbesluit. En hij werkt alles naar de raad, naar de bedoeling van zijn wil. Hij wordt hier vergeleken met een pottenbakker. Een pottenbakker die een kneedsel heeft, een stuk klei. En daaruit uit het ene stuk klei een vat maakt ter ere. Een eervol vat, een eervol voorwerp. En uit het andere, nee, uit hetzelfde kneedsel, als hem dat zo aanstaat, een voorwerp te maken zonder eer, of tot oneer. En ik heb de vorige keer de woorden van Jeremia 18 aangehaald en laten zien dat Paulus dit aanhaalt uit Jeremia 18, waar gewoon staat dat die pottenbakker, dat is God, en dat kneedsel, dat is het huis van Israël. Dus deze woorden zijn niet zomaar gekozen door Paulus. Deze woorden zijn zeer ter zake. Want waar gaat het over in deze hoofdstukken? Israël is terzijde gesteld. En God verzamelt zich nu een volk uit de natiën voor zijn naam. Dus God is de pottenbakker. De mens is het klei. En ja, God maakt voorwerpen tot eer en voorwerpen zonder eer. En dat slaat op de mens individueel, maar ook op hele volkeren zelfs. Nou, dan gaan we verder in vers 22. Ja, dan komen we meteen in een hele lange zin. Dit is vers 22, maar die zin loopt gewoon door in vers 23. Dus ik ga hem eerst gewoon helemaal lezen. Als God echter zijn toorn wil betonen en zijn vermogen bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van toorn verdraagt, die toebereid zijn tot ondergang. En dit slaat natuurlijk op het voorgaande. Een retorische vraag. Heeft de pottenbakker van het leem niet het recht om uit hetzelfde kneedsel het ene voorwerp te maken tot eer en het andere echter zonder eer? En het is niets. Kijk, God is God. Hij is de plaatser, hij is de beschikker, hij is de maker, hij is de schepper enzovoort. En die hele vraag van die Paulus in het voorgaande ook die opwierp, hè, van die bij de mens als vanzelf bijna naar boven komt, is ja, wat heeft hij dan nog te verwijten als hij vaten maakt ter eer en vaten zonder eer? En Paulus gaat volledig voorbij aan die vraag en hij zegt nee, God is de pottenbakker en de mens en hele volkeren zijn het leem. En het maaksel kan niet de maker ter verantwoording roepen. Hij bepaalt en hij plaatst en hij maakt. En nou, Paulus gaat dus hier verder in vers 22 en hij zegt ja, God wil zijn toorn betonen, zijn boosheid, zijn toorn. En hij wil zijn kracht, zijn vermogen bekendmaken. En daarom heeft hij met veel geduld de voorwerpen van toorn verdragen, die toebereid zijn tot ondergang. Daar kom ik zo nog wel op terug. Dan is dat opdat hij ook de rijkdom van zijn heerlijkheid zou bekendmaken over de voorwerpen van ontferming, die hij tevoren gereed maakt tot heerlijkheid. Dus God maakt tevoren voorwerpen gereed. Het ene voorwerp is een voorwerp van toorn tot ondergang. En het ander is een voorwerp van ontferming. En dat heeft hij gereed gemaakt tot heerlijkheid. Ja, het is echt zo simpel als het er staat, wil ik bijna zeggen, maar Ik ga wat langzaam en met nadruk doorheen, omdat ik weet dat de mens hier zoveel moeite mee heeft. Nou ja, jullie niet, maar ik ben er toch al vaak tegen aangelopen. Want ik heb echt wel ik heb echt wel een aantal keren al de vraag gekregen, maar wat heeft hij dan nog te verwijten? Precies hetzelfde dus als Paulus hier in dit schriftgedeelte ook naar voren brengt, hè? Zo'n vraag. En Paulus gaat er totaal niet op in. Hij zegt dus het schepsel. Want als je zegt van ja, maar wat heeft hij dan nog te verwijten? Dan roep je dus de schepper ter verantwoording. En Paulus die gaat er totaal over bij. Hij zegt net als een pottenbakker. Dat stuk klei gaat ook niet zeggen tegen die pottenbakker. Waarom heb jij mij zo gemaakt? Dat past niet. Als God echter zijn toorn wil betonen en zijn vermogen bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van toorn verdraagt die toebereid zijn tot ondergang, dan is dat opdat hij ook de rijkdom van zijn heerlijkheid zou bekendmaken over de voorwerpen van ontferming, die hij tevoren gereed maakt tot heerlijkheid. Kijk, wat in vers 21, dus het voorgaande, wordt genoemd voorwerpen tot eer en voorwerpen zonder eer. Dat wordt hier genoemd voorwerpen van toorn en voorwerpen van ontferming. En het verwijst natuurlijk terug naar wat hier. Nou ja, dat heb ik nu niet gelezen, want dat was weer de voorlaatste keer dat we erover gesproken hebben. Het voert natuurlijk terug op Jacob en Esau, maar ook op Mozes en Farao. Farao was een instrument. Een voorwerp van toorn. En Mozes een voorwerp van ontferming. Of een instrument van ontferming. En dat kun je kunt natuurlijk precies hetzelfde zeggen over Egypte en Israël. Hè? Want Farao staat voor Egypte en Mozes was de leider van Israël. En ja, waarom heeft God die voorwerpen van toorn? Zoals Farao en zoals Egypte. Nou, hij wilde zijn vermogen, zijn kracht bekendmaken. En dat hebben we zojuist wel gelezen. Dat God tot Farao zegt, hiertoe wek ik jou op om in jou mijn kracht, mijn vermogen te betonen. God had God had een krachtige, ook een koppige, een ongehoorzame tegenstander nodig, maar ook een grootheid, hè, met de kleine letter natuurlijk. Maar die farao was in deze wereld een hooggeplaatste. Dat was de leider van een groot rijk. En dat was een krachtige tegenstander. En God zegt: ik heb jou hiertoe opgewekt, die farao, om in jou mijn vermogen te betonen. En daarom was farao een voorwerp van toorn. En daarom had God uit dat kneedsel als pottenbakken die farao zo gemaakt als voorwerp van toorn. Of vers 21, een voorwerp zonder eer of tot oneer. Ja, dat even inzoomen op die woorden. Een voorwerp, dat zei ik eigenlijk al, is een instrument. Ook wel leuk, een gebruiksvoorwerp. Een stuk klei in de hand van de pottenbakker. Dat was farao, maar dat was ook Mozes, dat was Egypte, dat was Israël, maar dat zijn wij ook. Dat wij zijn wie wij zijn en dat wij bij hem mogen horen, dat wij geopende ogen hebben, een geopend hart, daar is helemaal niets van ons bij. Dat is de pottenbakker die uit dat leem, uit dat stukje klei ons heeft gemaakt. Hij heeft dat zo beschikt. Nou, daar heeft hij een doel mee. Dus wij schikken ons daarin. En we hebben daar ook schik in. Maar dat is hoe hij dat bepaalt. En dat komt echt niet omdat wij als stukje klei zo handig zijn geweest om de juiste keuze te maken. Of dat wij beter zijn dan die andere stukjes klei. Nee, omdat hij ons daartoe heeft toebereid. Nou, als God echter zijn toorn wil betonen en zijn vermogen, zijn kracht, zijn dynamis staat er in het Grieks, met veel geduld de voorwerpen van toorn verdraagt die toebereid zijn tot ondergang. En ondergang, dat verderven, zegt de MBG-vertaling. Zie je daar onderin die groene letters, als MBG-vertaling. Het wordt ook vertaald met vernietiging. Nou, dat is wat er met die, als we dan de farao even als voorbeeld aanhouden, of het Egyptische leger, dat is natuurlijk ook wat er met hen gebeurd is. Hè. Die zijn daar geëindigd op de bodem van de zee. Nou ja, ik zeg geëindigd, maar dat was hun vernietiging. Maar dat is natuurlijk niet hun einde. Hè. Want God is de pottenbakker, hij beschikt, hij maakt, hij schept. En mensen en volkeren, individuen zijn als klei in de hand van de pottenbakker. Hij maakt ze hoe hij wil. En als God zijn toorn, zijn vermogen, zijn geduld, maar ook zijn heerlijkheid, zijn ontferming, als hij dat wil demonstreren, dan maakt hij daarvoor vaten, wordt dat in de schrift genoemd, instrumenten, gebruiksvoorwerpen. Maar de ondergang waar het hier over gaat, de vernietiging van deze schepselen of van deze volkeren voor mijn part, ja, dat zijn natuurlijk ook schepselen, alleen heel veel, maar dat is niet hun eindbestemming. Dus het gaat hier wel over ondergang of vernietiging, maar natuurlijk niet als eindbestemming. Maar we zijn inmiddels in Romeinen 9, dus dan weten we dat ongeveer wel, want dat komt al naar voren in Romeinen 3. Alle hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, de verlossing die in Christus Jezus is. En zoals 5 vers 18, hè, zoals... Zoals de veroordeling over allen is gekomen, zo komt ook over allen rechtvaardiging van leven. Dus die vernietiging, die dood, dat is natuurlijk een tijdelijk iets, want de dood zal worden teniet gedaan. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dus die eindbestemming die staat ook al vast, maar daar gaat het hier dan natuurlijk niet over, hè, die toebereid zijn tot ondergang of tot vernietiging. Dan is dat omdat hij ook de rijkdom van zijn heerlijkheid zou bekendmaken over de voorwerpen van ontferming, die hij tevoren gereed maakt tot heerlijkheid. Ja, God maakt dus ook instrumenten tot eer. Hè, zo wordt dat dan in vers 21 genoemd. Er is dus een contrast. En dit heb ik eigenlijk allemaal al gezegd. Hè, Farao tegenover Mozes, Egypte tegenover Israël. Maar... En daar gaat het natuurlijk om in deze hoofdstukken. Israël tegenover de natie. Want God heeft uit dat kneedsel waaruit hij Israël heeft gemaakt. Dat zie je, dat wordt in Jeremia 18 beschreven. Dat kneedsel weer wordt ingedrukt. En dat er een nieuw voorwerp van wordt gemaakt. En dat is natuurlijk relevant in deze hoofdstukken. Want ook Israël en de natie staan hier tegenover elkaar. Want, hè, hier staat dus, ons die hij ook roept. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de natiën. En dat weten we al uit Romeinen 8, want daar stond, wij weten dat voor degenen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen die naar zijn voornemen, hij heeft zich dat voorgenomen, geroepenen zijn. Want die hij tevoren kende, bestemt hij ook tevoren. Tot gelijkvormigen. Aan het beeld van zijn zoon, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Nou, dit vers hebben we natuurlijk besproken, maar het gaat mij om dat, in dit verband erom, dat God ons tevoren heeft gekend, tevoren bestemd, en we zijn dus naar zijn voornemen geroepen. Ons die hij ook roept, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de natie. God had in eerste instantie, in eerste instantie een volk uitgekozen juist uit de natiën. Daar had hij zijn verbond aangegeven, zijn woorden aangegeven. Dat was het volk Israël. En ja, nu is de situatie dat God een volk verzamelt juist uit de natiën zonder onderscheid. Dus hè, Hollanders, Duitsers, Amerikanen en zelfs Joden. Want daar gaat Paulus ook op in, want in deze hoofdstukken. Er is altijd een overblijfsel. Maar het is nu zonder onderscheid. Want in de gemeente is geen, of in de Ecclesia is geen Jood of Griek. Zoals hij ook in Hosea zegt. Ik zal niet mijn volk noemen, mijn volk. En niet geliefde, geliefde. Ja, hier gaat Paulus dus aanhalen uit de Hebreeuwse Bijbel, uit het Oude Testament. Hij zegt het erbij, dus we hoeven niet ver te zoeken. Dit is uit Hosea. En daar gaat het, als je dat opzoekt, dan staat er in de vertaling, dat niet mijn volk, dat is in het Hebreeuws lo ami, en mijn volk is Ami. En ik ik kan niet die hele hoofdstukken gaan lezen in Hosea, dat ben ik ook niet van plan. Maar als je dit opzoekt, dit is Hosea 2, Hosea 2 vers 22. Straks komt er nog een aanhaling uit het boek Hosea. Maar in het boek Hosea, in Hosea 2, daar gaat het over het herstel van Israël in de toekomst. En Israël zal, ja, dat is natuurlijk ook een verhaal op zich. Israël zal buiten het land verzameld worden in de toekomst. Want het land, stad en land zal verwoest worden. Er zal geen levende inwoner meer in dat land zijn op dat moment. En het volk Israël zal buiten het land verzameld worden in de woestijn. Maar dat zal daarna, als het verzameld is, buiten het land, in de woestijn, dan zal het optrekken naar het land, terugkeren dus in het land, en daar zal het tot bruid worden geworven. En daar gaat hoofdstuk 2 van Hosea over. En ja, dat is een beeld dat we zo vaak vinden in de Hebreeuwse Bijbel. God is de man en Israël is de bruid. En dat het nieuwe verbond is ook een huwelijksverbond, wat in de toekomst met Israël zal worden gesloten. Maar hier wordt dat, kijk, Israël is dus nu niet mijn volk, hè, lo ami. Maar in de toekomst zal Israël weer mijn, dus wel mijn volk zijn, dus ami. En dat wordt in Hosea 2 beschreven, maar dat principe, niet mijn volk, wordt mijn volk, geldt nu voor ons, de natium. En dat haalt Paulus aan. Paulus zegt, het is zoals hij ook in Hosea zegt. En daar gaat het over Israël. Maar dat principe dat een volk eerst niet zijn volk is, maar nu wel mijn volk. Ja, dat geldt straks voor Israël, maar dat geldt dus nu al voor ons. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde geliefde. Ja, dat is weer dat heb ik nog niet gezegd. Je hebt ook nog, daar wordt gesproken in Hosea over Rugama en Lo-Rugama. En dat betekent dus, hier wordt het overgezet als de geliefde en de niet-geliefde. En volgens mij betekent letterlijk zoiets als ontfermd en niet-ontfermd. En het zal zijn in de plaats waar tot hen werd gesproken, jullie zijn niet mijn volk. Daar zullen zij genoemd worden zonen van de levende God. En dit is ook een citaat uit Hosea, nu hoofdstuk 1, Hosea 1 vers 10. Maar dit, dit is hetzelfde principe wat naar voren wordt gebracht. Het zal zijn in de plaats waar tot hen werd gesproken, jullie zijn lo ami. Daar zullen zij genoemd worden zonen van de levende God. He, dus in de plaats waar tot hen werd gesproken, jullie zijn niet mijn volk, daar zullen zij genoemd worden zonen van de levende God. En dit is ook een citaat, dat is echt heel mooi. En daarom wil ik hier wat uitgebreider ook op ingaan. En het ook laten zien. Ook hoe Paulus dit aanhaalt in deze hoofdstukken. Het is zo relevant, zo te zaken. Hosea 1. Daar haalt hij het uit aan. Maar het is, zoals ik hier laat zien, vers 10. Maar ik begin in vers 6. En dan moet ik er ook nog iets voor zeggen. Want voor het verband. Want anders had ik in vers 1 moeten beginnen. Of in vers 3. Maar hier staat, zij werd opnieuw zwanger en zij baarde een dochter. En dan vraag je je af, wie wordt er opnieuw zwanger en van wie is ze dan zwanger? Want dat is natuurlijk handig om te weten. Maar het gaat hier over Hosea. En tegen Hosea wordt gezegd, dit is iets dat heb je niet op de zondagsschool geleerd waarschijnlijk. Maar hier wordt tot Hosea, God zegt hier tegen Hosea in de voorgaande verzen, neem jezelf een vrouw, een hoer, en hij moest gemeenschap met haar hebben. En zij krijgt dan een dochter, of een zoon, wat was die eerste?
Eerste zoon.
Oh ja, eerste zoon, dat was Jisrael. Israël betekent ook zoiets als verstrooiing. Maar zij moet, Hosea moet dus een hoer trouwen. En haar bezwangeren of zwanger maken. Nou, dat doet hij een paar keer. En dat wordt hier beschreven. De eerste sla ik even over, want dat is dan Israël. Maar er wordt ook uitleg aangegeven. Die geef ik er meteen bij. Er wordt tegen Hosea gezegd: neem je een hoer en trouw met haar. Want het volk Israël hoereert ook achter mij. Dus daarmee weet je meteen dat die hoer een beeld is van het volk Israël. En Hosea een beeld van God zelf. En nou ja, Hosea gaat dus verder met Gomer, zo heet zij. Zij, dus Gomer, werd opnieuw zwanger en zij baarde een dochter. Daarop zei hij, dat is God, tegen hem: geef haar de naam Lo-Ruhama. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël. Want ik zal hen zeker wegvoeren. Dus hier, Ruhama, betekent dus niet ontfermd of niet bemind. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen, let op, over het huis van Israël. Want ik zal hen zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. En ik zal hen verlossen door Yahweh, hun God. Nou, een beetje Bijbelse geschiedenis. Hoe zit dat dan met het huis van Juda en met het huis van Israël? Nou, het is heel simpel. Na de hoererij van Salomo. Ik zeg het goed, maar ik weet niet of ik het duidelijk zeg. Salomo had allemaal vrouwen. En die vrouwen, die pleegden afgoderij. En Salomo stond dat toe. En afgoderij in de Bijbel is hoererij. Dus Salomo deed daaraan mee. En wat er dan gebeurt na Salomo is dat het koninkrijk van Israël in tweeën wordt verdeeld. Een noordelijk rijk en een zuidelijk rijk. En het noordelijke rijk is 10-stammenrijk. Het zuidelijke rijk is het 2-stammenrijk. Anders gezegd, het noordelijke rijk is het huis van Israël. En het zuidelijke rijk is het huis van Juda. 10 stammen, 2 stammen. Israël, Juda of soms ook Efraïm en Juda genoemd. Maar hier heet het huis van Israël en het huis van Juda. En God zegt tegen Hosea, die een vrouw moet nemen als beeld van Israël, en Hosea als beeld van God: geef haar de naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël. Dus zij, die, dat kind dat geboren wordt, die Lo-Ruhama, is dus een beeld van het huis van Israël, van dat 10-stammenrijk. Want ik zal hen zeker wegvoeren, maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. En ik zal hen verlossen door Yahweh, hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. Toen zij Lo-Ruhama niet meer de bos gaf, werd zij weer zwanger en zij baarde een zoon. En hij zei: geef hem de naam Lo-Ami. Dat betekent dus niet mijn volk, hè? Dat staat erachter. Want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren, daar is die, dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: zonen van de levende God. En wat hier dus beschreven wordt, is dat Israël, die 10 stammen, wordt Lo-Ami en Lo-Ruhama, dus niet mijn volk en niet ontfermd. En wat is er gebeurd met die 10 stammen? Die 10 stammen die zijn in ballingschap weggevoerd naar Assyrië. En het grootste deel van die 10 stammen is nooit teruggekeerd. Sterker nog, het 10-stammenrijk is nooit teruggekeerd naar hun eigen gebied. Dus naar dat noordelijke koninkrijk. Wat later wel is gebeurd, is dat een heel klein deel van die 10 stammen samen met een overblijfsel uit Juda, want die zijn ook weggevoerd in ballingschap, teruggekeerd is naar dat andere erfdeel, naar dat andere lotsdeel. En dat is het gebied van Juda. Dus uiteindelijk kun je zeggen dat alle stammen, 12 stammen, zijn teruggekeerd naar Juda. En dat is de situatie zoals we die in het Nieuwe Testament vinden. En daarom is ook vanaf dat moment, dan zeg ik het een beetje grof, want ik wil er niet te precies op ingaan. Daarom is vanaf dat moment, zijn de termen Joden en Israëlieten, zijn synoniemen. Dat was daarvoor niet. Daarvoor had je Juda en Israël, en dat waren twee verschillende rijken. Maar vanaf zeker moment, en die terugkeer, die wordt beschreven in de boeken Ezra en ook in Nehemia. Daar krijgt het volk de oproep om terug te keren naar het land. En er is een heel klein deel, die worden nog geteld ook. Het zijn er, ik heb van de week nog zitten lezen, 49.000 nog wat. Nog geen 50.000. Ik heb er wel eens een blog over geschreven waarin ik dat uiteen heb gezet. Er zijn er dus 50.000 die terugkeren naar het gebied van Juda. Dus het gebied, oorspronkelijke gebied van het tweestammenrijk. Maar dat vertegenwoordigt heel Israël. Dus heel Israël is teruggekeerd naar Juda. En vanaf dat moment zijn Israëlieten Joden. Het is dus ook op de Pinksterdag dat Petrus een toespraak houdt. En ze de ene keer Joodse mannen noemt. En de andere keer gij Israëlitische mannen. Dat is vanaf dat moment synoniem. En alleen dat was in de tijd dat Hosea dit opschreef, was dat nog niet zo. Maar er is, nu moet ik even op mijn punt komen, er is een heel klein deel teruggekeerd naar Juda. Maar het grootste deel, het overgrote deel, is gewoon verdwenen. Die zijn weggevoerd naar dat Assyrische Rijk, die Israëlieten, die 10 stammen. En die zijn nooit meer teruggekeerd. Die hebben zich gewoon vermengd met de volkeren. Heb je een mooi woord voor, dat heet geassimileerd. Er zullen nogal wat woorden voor zijn. Maar die hebben zich vermengd met de volken. Die zijn hun Israëlitische identiteit kwijtgeraakt. En onder de natie terechtgekomen. En Paulus in Romeinen 9 haalt woorden van Hosea uit het boek Hosea aan. Die gaan over de 10 stammen. En hij zegt dat God heeft gezegd, ik zal mij niet meer ontfermen over dat huis van Israël. Ik zal hen zeker wegvoeren. En geef hem de naam Lo-Ami, want u bent niet mijn volk, Israël. En ik zal er voor u niet zijn. Maar toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, jullie zijn niet mijn volk, daar zal tegen hen gezegd worden, zonen van de levende God. Waar gaat het nou over? Het grootste deel van die Israëlieten is weggevoerd in Assyrische ballingschap, zijn verdwenen onder de volkeren, geassimileerd, opgelost, hun Israëlitische identiteit kwijtgeraakt, overal terechtgekomen met die volksverhuizingen. Misschien ook wel op specifieke plekken, maar officieel weten we dat niet. En in die plaats waar tegen hen gezegd wordt, jullie zijn niet mijn volk. Want zij werden als 10 stammenrijk al aan de kant gezet. En waren niet Gods volk. Maar de natiën waren ook niet Gods volk. Maar waar zijn zij terechtgekomen? Zij zijn onder de natie terechtgekomen. En in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, daar zal tegen hen gezegd worden, zonen van de levende God. Dus als God uit de natie een volk gaat roepen voor zijn naam, dan komt redding, het heil, of hoe je het ook wil noemen, komt alsnog met een omweg terecht bij degene die hij tezijde had gesteld als niet mijn volk. Bij het Israël, dat helemaal geen aanspraak meer kan doen op die naam, omdat ze die identiteit volledig kwijt zijn. En omdat het nu weet ik veel, Engelsen, Amerikanen, Hollanders zijn of waar dan ook ter wereld. Maar want God verzamelt zich een volk uit de natie voor zijn naam. Maar dat is de plaats waar die 10 stammen terecht ook zijn gekomen. En Paulus haalt dat aan in Romeinen 9. Kijk, ik heb hier wat teksten bij. Ik heb het nu verteld. Een beetje snel wellicht. Maar ik geef wat schriftplaatsen bij. En dat overgrote deel van die 10 stammen van het huis van Israël dus. Dat verdween onder de natieën. Maar werd daar natuurlijk toch zo talrijk als het zand van de zee. Maar in Romeinen 8, ik roep het in herinnering, daar wordt tot ons gezegd dat wij zonen van God zijn. Hè? Wij gelovigen uit de natie, wij worden aangesteld als zonen van God. En in die plaats, dus onder de natieën van Lo Ami, hè, van niet mijn volk, de natie waren niet Gods volk. Niet mijn volk. Daar wordt tegen hen gezegd. Zonen van de levende God. En vandaar dat wij dat lazen in Romeinen 8. Dat wij zonen van de levende God zijn. Dus. Op een geweldige verborgen wijze. Komt dan toch. Redding. Komt dan toch die boodschap van het evangelie. Terecht op. Ook bij hen. Want het is natuurlijk niet. Exclusief voor exclusief heeft het te maken met die afstamming, maar het komt dus ook, of moet ik zeggen, het komt dus ook zelfs terecht bij hen die al hun rechten verspeeld hebben en hun identiteit, Israëlische identiteit, kwijtgeraakt zijn, verdwenen zijn onder de natieën. En dan komt het met een omweg toch terecht bij hen die ooit tot wie ooit werd gezegd: jullie zijn niet mijn volk. En daar worden zij in die plaats, onder de natie, wordt tot hen gezegd: jullie zijn zonen van de levende God. Nou, dat kan alleen maar genade zijn. En God die het verlorene opzoekt. Nogmaals, die kwestie van die terugkeer van heel Israël, die 12 stammen die teruggekeerd zijn naar Juda, dat is misschien een beetje een ingewikkelde kwestie. Ik vind hem niet zo ingewikkeld. Maar als je daar meer over wil lezen, ik heb er wel eens een tamelijk uitgebreide blog over geschreven. Met allemaal aanhalingen uit Ezra en Nehemia. Waar ook gezegd wordt tot de inwoners van de nakomelingen van uit de stammen van uit 2 stammen wordt gezegd: keer terug naar het land. En ook tot de 10 stammen. En dan is er een heel klein deel dat terugkeert. En dat wordt specifiek genoemd. 49.600 nog wat zijn het. Dus het is echt een heel klein deel. Maar dat vertegenwoordigt alle 12 stammen. Dus in het Nieuwe Testament heeft Paulus het ook over onze 12 stammen die God zoeken. Want ik ga niet mee in de gedachte. Dat is ook een. Misschien zou ik dat helemaal niet moeten zeggen, maar dat is ook een bepaalde leerstelling. Dat uiteindelijk alleen de 2 stammen zijn teruggekeerd naar het Rijk. En die 10 stammen dus inderdaad verdwenen zijn en nooit meer teruggekeerd zijn. Dat zeg ik dus niet. Wat ik zeg is dat een heel klein deel van die 10 stammen ook is teruggekeerd, samen met de 2 stammen. En dat kleine groepje dus gewoon het hele Israël, alle 12 stammen vertegenwoordigt. Daar heeft Paulus het ook over in Handelingen. Zoals onze 12 stammen gedurigelijk dag en nacht God aanbidden of zo. Zoiets zegt hij. Dus alleen dat overgrote deel van die 10 stammen, ja, dat is geassimileerd, verdwenen onder de natieën. En God roept zich nu een volk uit de natie voor zijn naam. Dus het is alsnog ook bij hen terechtgekomen. Een hele verborgen, ja, dat goddelijke manier, want dat verzin je toch niet? Ja, God wel, maar wij niet, dat bedoel ik. Nou, we gaan verder. En Jesaja roept over Israël, al was het getal van de zonen van Israël, als het zand van de zee, het overblijfsel zal gered worden. Ja, Paulus gaat verder met de aanhaling uit uit de Hebreeuwse Bijbel, uit het Oude Testament, om aan te tonen dat God zijn woord gestand doet en dat hij rechtvaardig is, recht doet aan zijn woord. En wat hij dus hiervoor naar voren heeft gebracht, met die twee aanhalingen uit Hosea, Hosea 1 en Hosea 2, is dat God niet alleen uit de Joden roept, maar ook uit de natiën. En dat dat al voorzegd was in de schrift. He, niet mijn volk wordt mijn volk. En hier haalt hij een citaat aan uit Jesaja 10. Ja, en dan heb ik erbij gezet dat in deze tijd ook enigen uit het Joodse volk gered worden. Dat enigen uit dat heb ik geleend natuurlijk uit Romeinen 11. Want daar zegt Paulus dat... ja, daar komen we dus nog op, maar dat gaat nog even duren, denk ik. Dat hij zijn vlees... Het Joodse volk is zijn vlees, qua afstamming. Dat hij zijn vlees tot jaloersheid wilde wekken, Romeinen 11 vers 14. Om enigen uit hen te behouden of te redden. Dus... ook in deze tijd is het, dat onderbouwt Paulus ook, is het weliswaar zo dat Israël aan de kant geschoven is, terzijde is gesteld, lo ami is als volk, maar dat God wel degelijk ook Israëlieten of Joden redt in deze tijd, enigen. Uit alle naties namelijk, dus ook of zelfs uit dat volk. En Jesaja roept over Israël, als het getal van de zonen van Israël als het zand van de zee, het overblijfsel zal gered worden. En het idee is natuurlijk, het getal van de zonen van Israël is talrijk als het zand van de zee, maar slechts het overblijfsel zal gered worden in deze tijd, want daar gaat het natuurlijk over. Het is slechts een minderheid waar het woord nu ingang vindt. Maar dat hoef ik toen niet uit te leggen. Het trekt geen volle zalen. Hoewel, we zitten hier best wel vol, maar het is maar een klein zaaltje natuurlijk. Maar de stadions komen er niet vol mee, laat ik het zo zeggen. Dat, de kerken trouwens ook niet, hè, met het evangelie. Mag ik dat zeggen? Ja. Jesaja roept over Israël, als het getal van de zonen van Israël als het zand van de zee, het overblijfsel, slechts het overblijfsel zal gered worden. Want de Heer zal een volledig en afgesneden woord doen, of een afgesneden zaak, doen op aarde. Hij snijdt af. Israël was Ami, dat werd Lo-Ami in de toekomst. Dus het was mijn volk, het werd niet mijn volk, maar in de toekomst zal het weer zijn volk zijn. En zoals Jesaja tevoren uitgesproken heeft, dat is dus niet in Jesaja 10, maar een hoofdstuk voor, hè, vandaar tevoren, een hoofdstuk voor Jesaja 10. Ik lees eerst even verder. Zoals Jesaja tevoren uitgesproken heeft, indien de Heer Sebaoot, dat is het Hebreeuws voor Heer der Heerscharen of de Heer van de legermachten, indien de Heer Sebaoot voor ons geen zaad overgelaten had, zouden wij als Sodom geworden zijn en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn. Ja, dit is dus Jesaja 1, een hoofdstuk voor Jesaja 10 dus, vandaar tevoren uitgesproken. Jesaja 1 spreekt over Juda, dat van Gods wegen verwoest is en waaruit slechts een klein overblijfsel gered is. Ja, ik kan niet al die hoofdstukken helemaal laten zien. En, ja, dat kan wel, maar dan zijn we nog wel even bezig. En ik wil jullie natuurlijk ook gelegenheid hebben om van de week iets te doen te hebben. Dus ik beweer nu wat dingen en jullie moeten dat als Bereërs gewoon even checken of dat klopt wat ik zeg. Jesaja 1 spreekt over Juda dat verwoest werd door van Gods wegen, waaruit slechts een klein overblijfsel gered is. Dus het was in de toekomst al zo. Dat is wat Paulus in deze verse naar voren brengt. Er is altijd een overblijfsel. En het, ik zoek het juiste woord, grappige wilde ik zeggen, maar of het grappig is weet ik niet. Maar Sodom en Gomorra wordt hier natuurlijk ook geschilderd als een type van Israël. Want ook uit Sodom was het zo dat daar ook een overblijfsel uit gered werd. Lot En nou ja, zijn vrouw, weet ik niet of je daarvan kan zeggen dat hij gered is. In ieder geval uit Sodom, laten we daar maar op houden. Maar Lot en zijn gezin, die werden daar uit gered. En ja, je vindt nogal, ook Petrus spreekt daarvan, hè, van, dat God altijd een overblijfsel heeft gered. Ook zelfs uit Sodom en Gomorra. Maar hier wordt, als Paulus deze woorden aanhaalt uit Jesaja 1, waarin gesproken wordt dat Juda verwoest werd van Gods wegen, dat er een overblijfsel uit gered. En dan zegt Jesaja ook, dat als de Heer dat niet had gedaan, als hij voor ons geen zaad, geen overblijfsel had overgelaten, zouden wij Sodom geworden zijn en als Gomorra gelijk gemaakt zijn, namelijk volkomen verwoest. Maar hiermee is dus Sodom en Gomorra is dus ook een type van Israël. Hè? En ik zeg daarmee echt niets geks, want Johannes zegt dat ook in Openbaring. Het zijn dingen die noem ik nu alleen, zoek het maar op. Maar in Openbaring 11, laat ik dat dan zeggen, daar gaat het over twee getuigen die optreden 1260 dagen, de dagen van de grote verdrukking. En die uiteindelijk na die 1260 dagen gedood zullen worden. Dan ligt hun lijk, hun lichaam, dode lichaam, ligt daar op de straat of op het plein. Van de grote stad die geestelijk genaamd wordt Sodom. En als je niet weet welke stad geestelijk genaamd wordt Sodom, dan staat het erachter waar ook onze Heer gekruisigd is. Nou, dat is Jeruzalem. Dus Jeruzalem wordt geestelijk genaamd Sodom. Hè, overdrachtelijk is het dus is Sodom. En daarmee is Sodom dus ook gewoon een beeld van Israël. Wat zullen wij dan zeggen? Dat natiën die geen rechtvaardigheid najagen, rechtvaardigheid grepen. Een rechtvaardigheid echter die uit geloof is. Dus wat zullen wij dan zeggen? Dat natiën, natiën aan zich, die joegen geen rechtvaardigheid na. Die waren niet op zoek om gerechtvaardigd te worden voor God. Dat is dan ook een hoofdstuk verder, daar gaan we het volgende keer over hebben. De natiën hadden, om het zo te zeggen, geen ijver tot God. En van Israël wordt gezegd in hoofdstuk 10 dat zij dat wel hebben. En Paulus zegt, Statenvertaling in 10 vers 1, broeders, de toegenegenheid van mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun redding, tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij, hè, dus dat volk, Israël, en hij zegt ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar zonder verstand. Dus ze waren ijverig, maar zonder daarbij hun verstand te gebruiken, zonder daadwerkelijk te begrijpen waar het precies over gaat. Ze waren religieus ijverig. Dus Paulus zegt, ja, ik moet hun nageven, ze hebben een ijver tot God, maar zonder verstand. Ze begrepen het niet. En dat zeg ik expres, want hier staat, de natie die geen rechtvaardigheid najagen, die hebben rechtvaardigheid gegrepen. Natuurlijk in de zin van begrepen. Hè, grijpen, het staat letterlijk grijpen, maar het gaat natuurlijk over begrijpen. Maar zo spreken wij daar ook over. Hè? Als je iets grijpt, iets vat, dan zeggen we ook, vat je hem? Vatten jullie hem? Ja. Oké. Okay. Nee, dan kom ik verder. Maar wat zullen wij dan zeggen? Dat natiën die geen rechtvaardigheid najagen, rechtvaardigheid grepen. In de zin van begrijpen. Een rechtvaardigheid echter, die uit geloof is. En echter geeft al aan dat er een tegenstelling is natuurlijk. Maar wat is nou rechtvaardigheid uit geloof? Dat is geloven dat God recht doet aan zijn woord. Nou, dat weten we inmiddels toch. Het grote onderwerp van Romeinen 3, maar ook van Romeinen 4, waar Abraham als voorwerp, ook een voorwerp, maar als voorbeeld wordt genoemd in Romeinen 4, van dat God geloof rekent tot de rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid uit geloof is geloven, hè, vertrouwen, dat God recht doet aan zijn woord. En de natiën, die zochten geen rechtvaardigheid, die joegen geen rechtvaardigheid na. Maar die hebben toch rechtvaardigheid gegrepen. In de zin van begrepen, een rechtvaardigheid echter die uit geloof is. Israël echter, dat een wet van rechtvaardigheid najaagt, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het niet uitgaat van geloof, maar uitgaat van werken. Je moet goed opletten, want hier staat het tot je door laten dringen. Israël echter, dat een wet van rechtvaardigheid najaagt, is aan de wet niet toegekomen. Er staat niet van, nou, Israël heeft zijn best gedaan, is redelijk aan die wet toegekomen, alleen het was niet genoeg. Er staat gewoon, Israël is aan de wet niet toegekomen. Dus al die ijver, al die religieuze, die godsdienstige ijver, daarmee zijn zij aan de wet niet toegekomen. Anders gezegd, daarmee hebben zij de wet niet begrepen. He, want dat stond in het vorige vers, van de natie die de wet wel begrepen. Maar Israël is aan de wet niet toegekomen. Nou, hoezo dan? Want ze waren toch zo ijverig en ze hadden toch een ijver tot God. Ja, maar zonder verstand. Ze hebben niet begrepen waar de wet werkelijk van spreekt. En nou, het antwoord staat erachter. Waarom niet? Nou, omdat het niet uitgaat. Israël ging niet uit van geloof, maar van werken. Dus zij, wat blijkbaar de betekenis is van de wet, is dat de wet geloofd zou worden. In de zin van vertrouwd, maar ook, ja, geloofd is ook een werkwoord natuurlijk, wat daar weer verband mee houdt. Maar Israël zou de wet geloven en niet in de eerste plaats werken. Zij geloofden de wet niet, maar zij werkten de wet. En toen degene kwam die de wet vervulde en die Israël zou verlossen van de slavernij en het juk van de wet, toen hebben ze hem te dood gebracht en gekruisigd. Zij herkenden niet degene waar heel de wet van spreekt. En ja, in de evangelie vinden we dan ook nauwelijks iets anders dan dat de Heer verwijst naar het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel, hun Bijbel, die, ja, waarin hij als de Messias voorzegd is. Maar ze geloofden hem niet. Ze geloofden het niet. Ze geloofden hem niet. Ze geloofden het woord niet. Ze geloofden de wet niet. Ja, de Heer heeft ook nog wat andere dingen gedaan. Hij heeft zieken genezen. Waarin hij uitbeeldde wat er uiteindelijk met Israël zou gebeuren. Hè? Israël zou hersteld worden. En vandaar al die genezingen ook van die zieken. Maar dat is weer een onderwerp op zich. Maar laat ik bij het punt blijven van Paulus hier. Israël echter, dat een wet van rechtvaardigheid najaagt, een ijver tot God had, is aan de wet niet toegekomen. Ze hadden namelijk een ijver tot God, maar zonder verstand. En ze hebben de wet van rechtvaardigheid niet begrepen. Nou, waarom niet? Omdat het niet uitgaat van geloof, maar uitgaat van werken. Zij geloofden niet dat God, wat in de wet beschreven is, zelf zou vervullen in zijn zoon, Christus Jezus, de Messias. Maar zij gingen ervan uit dat zij die wet zelf moesten werken. En dat wordt dan, oh ja, dat is ook hoofdstuk 10. Ik loop hem alvast op vooruit. Zij waren zoekende, zo wordt het daar genoemd, zoekende een eigen rechtvaardigheid te doen staan. Of een eigen rechtvaardigheid te doen oprichten. Dus zij hebben de wet niet begrepen. En dit, ik moet zeggen, ik vind dit, deze versen, vind ik, als het gaat over de betekenis van de wet, echt de mooiste in heel de schrift. Hoe Paulus het hier zo in een paar zinnen, de betekenis van de wet, heel scherp neerzet. Dat de wet zou geloofd worden, in plaats van gewerkt. En natuurlijk, Israël zou al die rituelen, die werken, hè, van het hoge priesterschap in de tabernakel, in de tempel, dat zou allemaal ten uitvoer worden gebracht. In die zin ook gedaan, gewerkt, maar allemaal als type, als beeld, als illustratie van hem die komen zou om al die beelden en illustraties en rituelen te vervullen. Want het zijn slechts beelden en rituelen. En het heeft niets te maken met... Ja, het heeft alles te maken met hoe een mens gerechtvaardigd zou worden. Maar dan niet door zijn eigen werk, maar door hem die eens zou komen om al die, om die wet te vervullen. En de wet is dus belofte. Dat is, om zo te zeggen, de clue van de wet. Want beloften zouden geloofd worden. En daar kun je op vertrouwen, daar kun je van uitgaan. Maar... Israël heeft dus de wet gewerkt in plaats van de wet te geloven. Zij stoten zich aan de steen van de aanstoot. Wie is dat, die steen?
Christus.
Ja, en dat staat dan in 1 Korinthe 10. En de rots was Christus. Het kortste vers in de Bijbel waarvan... En er komen nog wat stenen en rotsen voor, hoor, in de schrift. Dus... zoek eens een concordantie op een steen of een rots. Hier gaat het over een steen en verderop in het vers een rots. Hè. Dat zijn dus synoniemen natuurlijk. Je hebt kleine steentjes, grote steentjes. Stenen waar je in kan wonen, hè. Dat zijn spelonken, die van Adullam. Steentjes, hè? Stenen waar je hoofd op kan leggen, dat deed Jacob. Stenen waar je mee kan slingeren en die de tegenstander doden. Ja, dat is al het vijfde steentje. Hè? Steentjes die hele beelden verwoesten. Ja. Daniel 2. Ja. Nou, ik kan wel door. Stenen waar water uitkomt.
En de grootste
stenen.
Edelstenen ook nog, ja. In Openbaring onder andere. Wat zei jij, Ankie?
En de grootste stenen.
Ja, welke bedoel je?
Ja,
nou, maar dat is een mooie, want daar heb ik vorige week over David en Goliath gesproken. En toen haalde ik dat beeld aan van Daniel 2, waar een beeld van goud, zilver, koper en ijzer en leem, dat een uitbeelding is van vier wereldrijken. En dan komt er een steentje zonder mensenhanden losgemaakt. En dat rolt naar beneden en dat raakt dat beeld aan de voeten en dat verwoest dat hele beeld. Dus al die wereldrijken die samenkomen in het laatste wereldrijk, wordt verwoest door de steen. En die steen is daarmee het vijfde koninkrijk, dus de vijfde steen. Hè, vandaar dat David vijf stenen moest hebben. Maar dat verwoest heel dat beeld. En dan staat er ook in Daniels uitleg dat die steen de hele aarde vulde. Dat is een beetje lastig voor te stellen met het gangbare wereldbeeld. Maar dat kan echt dat een steen de hele aarde vult. Maar dus dat koninkrijk van de Messias. Want daar is die steen zonder mensenhanden afgehouden een beeld van. Die zal de hele wereld vullen. Maar eerst zal dat wereldrijk, dat laatste wereldrijk. Waarin al die voorgaande wereldrijken vertegenwoordigt. Dat zal eerst vernietigd worden. Die niet gedaan worden door die steen. En dan zal die steen de hele aarde gaan vullen. Nou, die steen of die rots is dus Christus. Maar daar heeft Israël zich dus aan gestoten. Maar daar gaat het over, hè, in Romeinen 9 tot en met 11. Israël stootte zich aan die steen. En ze hebben de Messias verworpen. En daardoor zijn zij terzijde gesteld. En Paulus onderbouwt in deze hoofdstukken dat dus naar de schrift is. Hoe zei hij het in dat eerste vers van Romeinen 9? Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Mijn geweten geeft mij medegetuigenis door Heilige Geest. Dus Paulus zegt, de Geest, Heilige Geest, getuigt mee. Maar waardoor spreekt de Geest? Door zijn woord natuurlijk. Nou, dus weer een aanhaling. Zoals het geschreven is. Zie, ik plaats in Sion een steen van aanstoot en een rots van valstrik, van ergernis. Ja, dat is Jesaja 8, maar die, zoals ik gezegd, die steen kom je nogal eens tegen, ook in de profetieën van Jesaja, maar ook, dat is ook een mooie, Matthäus 21. Zoek die ook maar eens op. Efeze 2, ook een mooie. Want het idee hier is, daarom haal ik Efeze 2 aan, maar ook Matthäus 21. Het idee is dat Israël zich stoten aan de steen. Zij vielen daarover. Het was voor hen een steen van aanstoot en daardoor struikelden zij en daarmee een rots van valstrik. Maar dat die steen waar zij over struikelden, de hoeksteen werd van een nieuw bouwwerk, doordat zij erover struikelden. Dus doordat Israël struikelde over de steen, werd deze steen de hoeksteen van een nieuw bouwwerk. En dat is natuurlijk, ja, dat zijn wij. Dus Israël, hè, Israël had een tempel gemaakt van stenen. En die tempel is ook verwoest, omdat God zich nu een andere tempel maakt. En daar is hij de hoeksteen van. Een ander huis van God. Een andere woonstede van God in de geest. Dat is Efeze 2. Ja, dat zijn wij. God maakt zich nu. Het wordt, het wordt door Paulus een lichaam genoemd. Maar ook een gebouw. Dus zij stoten zich aan die steen. En daarmee werd die steen de hoeksteen van een nieuw bouwwerk. Zoals het is geschreven, ik moet een beetje doorgaan nu. Zie, ik plaats in Sion een steen van aanstoot en een rots van valstrik. In Jesaja 8, ik moet een beetje voort gaan maken, maar daar wordt tot de volken gezegd, vers 9, dat is dus ook huiswerk om dat na te zoeken. Maar in vers 9 wordt gesproken tot de natie, tot de volkeren, en er wordt gezegd, dan zal hij voor jullie tot heiligdom zijn. Maar een steen van aanstoot en een rotsblok waarover men struikelt voor de twee huizen van Israël. Tot strik en valstrik voor de inwoners van Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen, het merendeel dus natuurlijk. En zij zullen vallen en verbroken worden en zij zullen verstrikt en gegrepen worden. Sla ik iets over. En ik zal talmen voor Jehovah die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob en ik hoop op hem. Nou, dit is dus ook een voorzegging uit Jesaja over onze tijd. Waarin de twee huizen van Israël zijn gestruikeld, gevallen, maar hij zal voor jullie, volkeren, tot heiligdom zijn. En dat is dus al allemaal al voorzegd in Jesaja. En Paulus haalt het aan in Romeinen 9 om zijn betoog te onderbouwen vanuit de Hebreeuwse Bijbel. Dat is ook wel mooi. Ik zal talmen voor Yahweh. De meeste vertalingen zeggen ik zal wachten. Maar talmen heeft met uitstel te maken. Dus hij verbergt nu zijn aangezicht voor het huis van Jacob, voor Israël. En hij talmt voor het huis van Jacob, voor het huis van Israël. Namelijk, er is uitstel. En in die tussentijd, tussen de struikeling en het herstel van Israël, want daar gaat Paulus ook over spreken in Romeinen 9 tot 11, verzamelt hij zich een volk uit de natieën. En dan zal hij voor jullie volken tot heiligdom zijn. Geweldig hoe Paulus die citaten aanhoudt uit de Jesaja 9. En daarmee ons ook op weg helpt om ook die profetieën te onderzoeken. Dat het daarin ook al over ons gaat. Zoals het is geschreven, zie ik plaats in Sion een steen van aanstoot, een rots van valstrik. Ja, nog één. Ook dan maar. Psalm 118. Daar staat, de steen die de bouwlieden verwierpen is tot hoeksteen geworden. Nou, met wat ik zojuist zei, moet het helder zijn. De steen verworpen door de bouwlieden, dat zijn de leidslieden of het huis van Israël, die is tot hoeksteen geworden voor de natieën. Waar God een ander gebouw maakt. Of weten jullie niet dat jullie een tempel van God zijn? Zegt Paulus in Korinthe. Ja, dit is van Yahweh, dat is van God natuurlijk. Het is wonderbaarlijk in onze ogen. Maar dus ook al in Psalm 118 gaat het daarover. En in Handelingen 4 wordt dat Psalm 18 aangehaald. En daar zegt Petrus, laat het dan aan jullie allen bekend zijn en aan geheel het volk van Israël. Petrus spreekt de leidslieden van Israël aan. dat in de naam van Jezus Christus, de Nazoreër, die jullie kruisigde, maar die God opwekte uit de doden, dat in die naam deze hier gezond voor jullie ogen staat. De verlamde man bij de Schone Poort is hier genezen. En Petrus zegt, dit, Jezus Christus de Nazoreër, dit is de steen die door jullie, de bouwlieden, veracht wordt. Geminacht wordt, veracht wordt en dus ook verworpen is. Die tot hoeksteen wordt. Dus Petrus haalt die woorden aan uit Psalm 118 en dan zegt, ja, jullie als Joods volk verwerpen hem. En God gaat hem, gaat die steen die door jullie, hij legt gewoon Psalm 118 uit, hij zegt, die steen die is door jullie, de bouwlieden, veracht, maar die wordt tot hoeksteen, namelijk van een nieuw bouwwerk. Is ook wel leuk, letterlijk is het een hoofd van hoek. Maar wij kennen Jezus Christus de Nazoreër als ons hoofd. En daar is de hoeksteen, een hoofd des hoeks is het eigenlijk, letterlijk. En dat is een hoeksteen. En wie op hem gelooft, op hem vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Dat is ook een paar aanhalingen uit de Hebreeuwse Bijbel. Dit vind je zo vaak. Ik heb zo'n Bijbel met allemaal tekstverwijzingen. Als je dan één zo'n tekst opzoekt, dan staan er meestal nog een stuk of 5, 6 bij waar je het nog meer vindt. Als je die opzoekt, dan zo kan je meestal even doorgaan. Want dit zijn, wie op hem gelooft zal niet beschaamd worden, zal niet te schande worden. Ook dat vind je in heel de schrift. Hè? Dat betekent dat hij alles wat hij beloofd heeft gaat vervullen. Ook aan Israël natuurlijk. Nou, dat is het einde van Romeinen 9, dus ook het einde van deze Bijbelstudie. En gaan we volgende keer verder bij Romeinen 10.